Welkom op dit actualiteitendebat. Welkom namens Nieuwspoort, Podemos, Filmhuis Den Haag en het Montesquieu Instituut. Ik begin even met een huishoudelijke mededeling, namelijk SP-Kamerlid Sadet Karaboulut zou hier ook zijn vandaag, maar die kon helaas niet komen vanwege een ingelast debat. En de tweede huishoudelijke mededeling is dat ik niet Eva Kuyt ben. Die is namelijk ziek. En ik kijk even wat voor effect dat heeft. Want tegenwoordig ben je al snel een onruststoker. Maar ja, tot haar eigen grote spijt heeft ze moeten afzeggen. En ik ben dus gisteren ingeschakeld om het van haar over te nemen. En mijn naam is Stefan Alonso. Ik ben van NRC Handelsblad. Ik schrijf over buitenlandse zaken, Europa. En ik doe dat hier op de politieke redactie in Den Haag. Even kijken. Trossen los, we zijn weer op patrouille. Dat was op 25 februari, was dat de boodschap van het Twitter-account van het Nederlandse marineschip De Ruiter. Want er wordt tegenwoordig ook getwitterd vanuit het leger. Heel interessant. Vanuit de marine, sorry. In ieder geval, de Ruiter vaart op dit moment in de straat van Hormuz. Is daar op onder Frans commando zijn ze bezig om daar de scheepvaart te bewaken. Een de-escalatiemissie. Het is nadrukkelijk geen bewakingsmissie. Het is, ja, het klinkt als een spel met woorden. En dat is het misschien ook een beetje. Maar het wordt nadrukkelijk een de-escalatiemissie genoemd. En in ieder geval, dat is het onderwerp. Over dat soort missies gaan we het vandaag hebben. Over Nederlandse missies in het Midden-Oosten. Wie speelt er een rol in de besluitvorming om op missie te gaan? Welke invloed heeft het parlement daarop? Dragen ze echt bij aan stabiliteit in de wereld? En hoe goed zijn we hier eigenlijk in? Dat soort vragen gaan we proberen te beantwoorden. En dan wil ik graag eerst het geweldige panel aan u voorstellen. Allereerst mijn zeer gewaardeerde NRC-collega Caroline Roelands. 30 jaar lang Midden-Oosten-redacteur van de krant en tegenwoordig auteur van minstens zo gezichtsbepalende wekelijkse column. Ze schreef diverse boeken over Irak, de Arabische Lente, Saoedi-Arabië en recent kwam Dwars door het Midden-Oosten uit, waarin ze chocola maakt van een moeilijk grijpbare regio. Heb ik het een beetje goed samengevat? Ja, nou, welkom Caroline Roelands. Dan André Bosman, alweer 10 jaar lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. En onder meer defensiewoordvoerder namens die partij. Daarvoor was hij vlieginstructeur bij de Koninklijke Luchtmacht. Vluchtcommandant en squadronvlieger. Een politicus met de nodige praktijkervaring in de defensiewereld dus. En hij was onder meer ook liaison-officier in Afghanistan. En ik stel je meteen even een lastige vraag. Met een mes op de keel, voelt u zich meer politicus of voelt u zich meer militair?
Met het mes op
kort antwoord.
Militair.
Militair. Oké, welkom André Bosman. U mag klappen. En tot slot Martijn Kitsen. Weer een ex-militair. Het is een beetje warm daar misschien voor Caroline Roelands aan het worden. Tussen twee ex-militairen in. Maar hij diende een dikke 10 jaar geleden als inlichtingofficier in Uruzgan. Is nu universitair hoofddocent aan de Militaire Defensieacademie. En is net terug uit de Sahel. Waar hij onderdeel was van een grote oefening om extremisme te bestrijden. Schreef het boek Oorlog onder de mensen, waarin hij militaire inzichten uit 2 in de geschiedenis ver uit elkaar liggende operaties in Atjeh en in Uruzgan, dus echt heel erg ver uit elkaar liggend, met elkaar weet te verbinden. En hij bijt vandaag de spits af. Dus welkom Martijn Kitsen.
Ja, dankjewel. Ah, kijk. Ja, goedemiddag allemaal. Bedankt voor de uitnodiging, ook aan het Montesquieu Instituut, dat ik hier de inleiding mag verzorgen. Ja, de titel van het debat, politiek of militair strategisch, Nederlandse defensie in het Midden-Oosten. Ja, daar krijg je dan 10 minuten voor. En ik ben wel oud-militair, maar als wetenschapper doet dat toch wel pijn, 10 minuten. Maar goed, ik zal proberen bij de tijd te blijven. Overigens heb ik nooit nog een poging gedaan vlieger te worden bij Defensie. Mijn vlieginstructeur was André Bosman, dus ik vraag hem wel om de tijd in de gaten te houden. Overigens lag het niet haal van die opleiding niet aan André, maar aan mij hoor. Maar goed, waar beginnen we? Nederlandse militaire betrokkenheid in het Midden-Oosten. Ja, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft een mooie website. Daar kun je op terugvinden welke missies er allemaal zijn geweest. En dit is een kaartje van het gebied. En als je gaat terugkijken, het zijn eigenlijk te veel missies om te tellen. Maar het begint in 1956. Met de UNSO, United Nations Truce Supervision and Observation. En die missie is nog steeds gaande. En die ja, is voortgekomen uit het Israëlisch-Arabisch conflict. En het gaat om het bewaken van de bestandslijnen die daar zijn. Ja, 56 de eerste missie en 56 ook de tweede missie. De crisis in Suez. Fransen en de Engelsen die vallen samen met steun van Israël vallen binnen en nemen het Suezkanaal in bezit. Ja, dat leidt tot heel veel ophef in de internationale gemeenschap. Ze trekken zich terug en dan komt er een VN-missie. Nou, Nederland stuurt daar twee officieren heen en die worden eigenlijk meteen door Egypte eruit gegooid. Met de opmerking, jullie zijn te pro-Israëlisch als Nederland. Dus controverse misschien vanaf het eerste jaar in het Midden-Oosten. We gaan niet de hele geschiedenis aflopen. Ik wil eigenlijk nu focussen in de 8 minuten die ik nog heb op eigenlijk de laatste 20 jaar. Want kunnen we een lijn ontdekken? Een lijn die ons helpt die vraag te beantwoorden. Is het politiek strategisch of militair strategisch wat wij als Nederland daar doen? En de missies die ik wil bekijken zijn de missie in Irak, SFIR, 2003 tot 2005. De missie in Libië, Unified Protector, 2011. En de strijd tegen IS, Inherent Resolve, van 2014 en tot heden nog aan de gang. Nou, Stabilization Force Iraq, 2003-2005. Een heel eigenlijk eigenzinnige missie. Wat is er aan de hand natuurlijk? 2003 is Irak binnengevallen door de VS, met steun van Groot-Brittannië. En volgens het internationaal recht... Maar ook gewoon als je kijkt wat er aan de hand is. Er is gewoon een militaire bezetting van Irak. Door de Amerikanen en door de Britten. Nou, Nederland wil best wel helpen aan de wederopbouw van Irak. En gaat een steentje bijdragen. Maar het mag totaal geen bezettingsmacht heten. De VN schrijft een mandaat uit. En Nederland levert troepen. Maar de Nederlandse troepen zijn de enige troepen in het hele land die zich SFIR noemen. Stabilization Force in Iraq. Dus een eigen missie. En vanuit de politiek komen er ook duidelijk beperkingen op die missie. Ze mogen zich niet bemoeien met het opbouwen van het lokaal bestuur. En ze zijn geen politie. Ze mogen niet de taken van de politie overnemen. Ze mogen wel andere dingen doen, maar ze zijn geen politiemacht. Nou, wat is het probleem in de provincie waar ze komen? Al-Mutanna in het zuiden van Irak. Er is geen bestuur en er is veel criminaliteit. Dus wat doe je dan als militair commandant? Allerlei workarounds vinden om toch binnen je mandaat... als politie op te treden, of de politie te helpen in ieder geval, en een bestuur op te bouwen. Ja, dat gaat uiteindelijk ook best wel goed. Zo goed dat er zelfs wordt gesproken van een Dutch approach. Dat Nederlanders zouden veel beter zijn in dit soort dingen. Ik bestrijd dat overigens in mijn eigen werk. Het gaat er maar net om waar je kijkt en hoe de situatie lokaal is. Maar dat is ondanks het mandaat eigenlijk. En de Nederlandse missie is dus echt uniek. Is een heel vreemde eet in de bijt in Irak. 2 jaar lang. En je ziet, we zijn er 2 jaar, leveren een bijdrage. Uiteindelijk betekenen we best wat voor het lokaal bestuur en voor de bestrijding van criminaliteit. Maar het is echt heel kort en de vraag is hoe duurzaam dat allemaal is geweest. Nemen we een sprong in de tijd. Libië, Unified Protector, 2011. 2011, natuurlijk de Arabische lente. Dan kunnen we natuurlijk discussiëren of die term nog wel zo goed is. Ook het Gaddafi-regime in Libië wordt aangevallen. En de internationale gemeenschap, de VN, die kondigde een resolutie af waarin wordt bepaald dat de internationale gemeenschap mag ingrijpen tegen Gaddafi. Ze mag, er mag worden gebombardeerd, er mag een no-fly zone worden afgedwongen en er mag worden gepatrouilleerd voor de kust. Nou, Nederland gaat meedoen. En wat doet Nederland? Nederland levert 6 F-16's, een tankvliegtuig en een mijnenjager om voor de kust te patrouilleren. Ja, dat is heel mooi. Maar wat mogen die F-16's? Die mogen niet bombarderen, die mogen alleen maar rondvliegen. Die mogen die no-fly zone handhaven. Nou, in de hele tijd dat men daar heeft rondgevlogen, is daar eigenlijk nauwelijks een schending van die no-fly zone geweest. Ze hebben wel mooie foto's gemaakt, zoals deze bijvoorbeeld, vanuit de targeting pot waar je ziet tanks NATO. Maar waar het echt om ging daar, was om in ieder geval ook te zorgen dat Gaddafi de bevolking niet kon aangrijpen. En we hebben dus niet gebombardeerd, niet aan bijgedragen, maar we zijn wel ter plekke geweest. We hebben wel onze vlag neergezet, maar eigenlijk bijdragen weinig verder om echt iets voor die bevolking te betekenen. En natuurlijk ook de vraag van die hele missie. Hè. We zien waar we vandaag in Libië zijn. We hadden het toen net over de VN-gezant van Libië heeft vandaag zijn functie neergelegd. Libië is nog steeds een chaos. Eigenlijk ook geen plan voor wat verder met Libië na deze actie. Was niet uniek voor Nederland hoor. Dat is voor de hele internationale gemeenschap. Dan nog een sprong. Nou, eigenlijk een operatie die tot heden gaat, Inherent Resolve. In Irak, Syrië, strijd tegen IS, Islamitische staat. Overigens briljant, degene die al die namen bedenkt. Inherent Resolve, hè, dat een diep gewortelde wilskracht. Maar wilskracht waartoe? Want wat willen we bereiken? Ja, IS verslaan. Maar het probleem van IS is niet alleen IS, maar ook dat IS in die regio zo groot kan worden. En wortel weet te schieten onder de bevolking. En als je kijkt, daar zijn eigenlijk geen duurzame oplossingen voor. Het ligt niet aan Nederland. Ik heb toevallig de vorige week heb ik 3 dagen doorgebracht met de man die onder Obama ook de speciale presidentiële afgezant was voor de strijd tegen IS. En die zei ook van, ja, we zijn zo slecht in het bedenken van lange termijn oplossingen. Wat hebben we wel gedaan? F-16's geleverd. Die hebben gebombardeerd. Dat is u allemaal bekend. Hè, de controverse daarover die er ook is met burgerslachtoffers. Ook overigens veel militairen die ergeren zich echt aan het gebrek aan transparantie wat daarover bestaat. Uit militair oogpunt moet je transparant zijn over dit soort zaken. Want als je niet transparant bent over burgerslachtoffers, werkt het je tegenstander in de kaart. Dus puur militaire overweging. Maar dat hoor ik vaker. Ik had het er net met de voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging, Ruud Vermeulen, over. En ja, dat is iets wat we vaak terug horen van militairen ook. F-16's hebben dus gebombardeerd in zowel Irak als Syrië. En voor de rest nog een trainingsmissie. In Bagdad voor Special Operations en in het noorden voor de Peshmerga. Maar ook daar weer als nadrukkelijke beperking in het mandaat. Wij hebben geen combat boots on the ground. Staat letterlijk in de artikel 100 brief uit 2014. Dus heel beperkt mandaat. Ik heb ook wel eens met de jongens van die trainingsmissie gesproken. Zeggen van ja, we hadden eigenlijk meer kunnen doen, maar dat mocht niet. We hadden meer kunnen betekenen, ook voor de lokale bevolking. Maar we hebben gewoon maar een heel beperkt mandaat. Dus ook hier, we zijn aanwezig. Maar uiteindelijk hebben we te weinig invloed om bijvoorbeeld een andere koers van die missie te geven. En we bereiken wel zaken, maar wat is het hogere doel? Dus, voor mij eigenlijk is het wel duidelijk. Als ik kijk wat Nederland doet, en dat is niet alleen mijn ervaring in het Midden-Oosten, maar ook mijn eigen ervaring bijvoorbeeld in Afghanistan. De Nederlandse krijgsmacht wordt eigenlijk vooral politiek strategisch ingezet. Militair strategisch is echt wel wat op die inzet af te dingen. Is dat erg? Nou, de krijgsmacht is een instrument van de politiek. Dus de politiek bepaalt. Zo staan militairen hier ook in. Het is de politiek die bepaalt hoe de krijgsmacht wordt ingezet. Militairen leren, op de militaire academie bijvoorbeeld, leren ze oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen. En een beroemd citaat van Clausewitz, een grote Pruisische denker. Ik hoor al mensen die het ook kennen. Dus oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen. Zo zien militairen dat ook. Maar dan toch, het zou wel denk ik toch allemaal wat effectiever kunnen zijn. En daarom eigenlijk 3 stellingen voor het debat van vandaag. De eerste, die komt voor uit wat ik net zei. Oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen. Wat von Clausewitz bedoelde is dat oorlog een voortzetting is van buitenlandse politiek met andere middelen. Ik denk dat oorlog vandaag de dag, en dat is niet uniek in Nederland, maar wereldwijd, oorlog is steeds meer de voortzetting van binnenlandse politiek met andere middelen. Wat wil ik daarmee zeggen, is dat je partijpolitiek of bijvoorbeeld coalitieoverwegingen tegenover oppositie spelen een heel grote rol bij het tot stand komen van militaire operaties, het formuleren van doelen en bijvoorbeeld het opleggen van beperkingen. De Kunduz-missie, waar laatst ook weer een evaluatie van is verschenen, is natuurlijk een heel eigenlijk vergaand voorbeeld daarvan. Dus dat is de eerste stelling. Tweede stelling. Ik denk dat wij als Nederland hebben formele doelen wat we willen bereiken van militaire missies. En we houden met van alles rekening. We houden vooral rekening met ons, natuurlijk ons eigen, wat is ons nationaal belang. Dat moet je ook doen, want je zet je krijgsmacht niet voor niks in. Maar ook, wat is de internationale kader? Wat zijn de juridische kaders die er bestaan? We willen ons niet met bepaalde andere dingen associëren. En eigenlijk, we bekijken dingen te weinig vanuit lokaal perspectief. Denk aan die missie in Irak, die ik net noemde, die Stabilization Force in Irak. Eigenlijk, dat komt vanuit, omdat je geen bezettingsmacht wil zijn, komt er een mandaat waarbij je niet mag bemoeien met lokale politiek en met criminaliteit. Terwijl dat juist de problemen zijn waar de lokale bevolking mee is geholpen, als je ze daarmee mee helpt. En als laatste, idealisme verhoogt de effectiviteit van toekomstige Nederlandse militaire missies. Wat bedoel ik daarmee? als je heel cynisch gaat kijken, dan kun je zeggen, Nederland doet eigenlijk alleen maar aan missies om een vlag op de kaart te zetten, om daar te zijn. Ik kwam terug uit Afghanistan, ik zat te wachten op vliegtuigen in Kandahar. Er zat een soldaat naast me en ik raakte met hem aan een gesprek. En hij zei tegen mij letterlijk, het zijn niet mijn woorden, het is wat hij zei. Ja, maar u weet toch, bij het Nederlandse leger, het gaat om de Olympische gedachte. Meedoen is belangrijker dan winnen. Hij zei, dat vind ik ook niet erg. Maar dat moeten we wel dan tegen mij vertellen. Van de andere kant, we zien steeds meer dat veteranen bijvoorbeeld ook moeite hebben met missies. Omdat ze weinig, dat ze zien dat wat ze bereikt hebben lokaal, dat daar weinig meer duurzaam is. En ik denk, als wij nu wat meer idealistisch zijn en proberen niet alleen daar te zijn, maar ook ter plekke resultaat te bereiken, en duurzaam resultaat, dat dat echt de effectiviteit van onze interventies vergroot. Nou, tot zover de inleiding. Bedankt.
Oké. Fantastisch. Ja, ik begin even bij meneer Bosman. De politiek, ja. Dat bent u.
Ja, dat ben ik.
En u doet eigenlijk alles verkeerd, hebben we net gehoord. U bemoeit zich op de verkeerde manier met de krijgsmacht. U blinkt uit in strategische vaagheid of strategische ingesnoerdheid. Het is maar hoe je het bekijkt. En daardoor doen we dingen die eigenlijk geen concreet resultaat of onvoldoende concreet resultaat opleveren. Wat gaat u hieraan doen?
Ja, moet je nooit aan een politicus vragen. Ik herken het. Dat is het probleem. En dat is mijn zorg ook. Ook als Kamerlid, dat je ziet. Je ziet het gewoon gebeuren. De discussie over Libië. Ja, ik heb een beetje vliegervaring. En dan zie je de discussie ontstaan van we gaan F-16 sturen, maar niet bewapend. En dan is mijn vraag gewoon, waarom niet bewapend? Waarom sturen wij een wapenplatform naar een missiegebied onbewapend?
Ja, waarom doen we dat?
Ik krijg daar geen antwoord op. Want het is niet nodig en ze gaan alleen maar handhaven en ze hebben dus geen bommen nodig. Nou, sterker nog, het kwam wel mooi uit, want de Denen die wel bommen gooiden, die waren op. Dus het kwam mooi uit dat de Nederlanders die kant op gingen. Want dan zie je dus wel over hoe zetten wij troepen in, hoe zetten wij materieel in. Dat is uit schaarste. Dus de politieke keuze is ook beperkt door de hoeveelheid spullen en mensen die we hebben. En hoe inzetbaar de spullen en mensen zijn. En dat is dus een hele rare combinatie van zaken. Dat we hebben wel de ambitie om aan alles mee te doen. Maar als we uiteindelijk moeten zeggen, oké, dan moeten we vergat naar Hormuz. Dan moeten we nog heel erg zoeken in het arsenaal van de marine voor het fregat. En als het fregat gevonden is, dan ook nog even zorgen dat iedereen ook achter de juiste knoppen zit. Mm-hmm. En zo zorgelijk is het. En heel veel mensen hebben dat niet eens door. En met alle respect, ook binnen de politiek niet allemaal. En dat is wel heel zorgelijk. En als ik dan toch nog even een zijstapje. Er was een hele mooie peiling van Maurice de Hond. 15 verschillende onderdelen over het belang, stemgedrag van de mensen in Nederland. Dan staat Defensie stijf onderaan onder dierenwelzijn en de multiculturele samenleving.
We don't care.
We don't care. Totdat de paniek uitbreekt, de knop gedrukt wordt en we iets moeten gaan doen. Maar dat is de schizofrenie waar we als politiek in zitten, waar we een verantwoordelijkheid voor hebben. Die we ook niet nemen. Waarbij we soms gewoon keuzes moeten maken in het belang van Nederland. Ja. En dan zie ik, en dat is ook wel, hoe komen wij tot uitzending? Dat is het schizofrene in Nederland. Wij willen graag een heel breed front hebben binnen de Kamer. Eigenlijk willen wij nooit 76 zetels hebben als steun voor de missie. Omdat dat een hele kwetsbare en gevoelige uitzending zou betekenen.
Ja.
En als je dat gaat doen, dat betekent dus dat je meer dan alleen de coalitie hebt. Dat betekent dus dat je moet gaan wheelen en dealen. En als er iets slecht is, denk ik, is wheelen en dealen over een missie. Want dan krijg je de discussie die Martijn ook aankaart. Wat is nou eigenlijk het doel van die missie? Want het doel van de VVD is misschien wel heel anders dan dit van de SP of van D66. En dat moet allemaal een beetje bij elkaar gebracht worden. En dan krijg je een soort wensenlijstje. Van nou, weet je wat, dan krijg jij de christenadviseur, jij de genderadviseur en jij mag bommen gooien. Nou, dan hebben we het een beetje bij elkaar. Maar ja, dat kan ook weer niet te lang. Dan doen we 3 maanden. Nou, en soms heb ik het idee, hè, heel cynisch,
ja,
dat het zo loopt.
Maar de Kamer hoeft toch helemaal geen toestemming te geven voor missies? Ik bedoel,
Het recht van het kabinet, hè, van de regering om troepen te zenden. Alleen we hebben wel geleerd dat het wel verstandig is, via een artikel 100 procedure, de Kamer te informeren.
Ja.
Dus de Kamer wordt geïnformeerd. Nou, dan kan je natuurlijk heel pokhouter zeggen, joh, I don't care what they think. Dat kan. Maar als er dan wat misgaat, dan heb je ook wel een probleem.
Ja.
En het is ook wel een beetje, je wil, het zenden van een missie ligt in de samenleving toch ook niet heel erg voor de hand. Hè, dat mensen juichend op de stoep staan en zeggen, joh, wat een slim idee dat jullie op uitzending gaan. Dus dan wil je toch ook nog een beetje politieke steun hebben om dat draagvlak voor die missie te hebben. Zodat je niet iedere keer weer iemand aan de interruptiemicrofoon en zegt, joh, dit gaat niet goed, dat gaat niet goed. En dat je iedere keer gedoe hebt op een militaire missie. Want er is niks zo frustrerend, ook voor de militair, om iedere keer vanuit het Haagse te horen wat de militair allemaal niet goed doet.
Ja, ja.
En dat het daar allemaal misgaat en dat je niet je werk doet. En dan daar nog even aan gekoppeld, want ik ben een beetje lang aan het woord. Wat mij het meeste stoorde is Afghanistan als opbouwmissie. De term opbouwmissie bestaat niet. En dat heb ik geprobeerd uit te leggen aan mijn collega's. Ik zeg, als je een militair uitzendt, is er maar één soort missie en dat is een militaire missie.
Ja.
Dat er allebei dingen bij komen, prima, maar het is een militaire missie. Het voorkomt ook dat je militairen ergens neerzet met een verantwoordelijkheid die zij niet dragen.
Ja,
dus de wederopbouw is niet een militaire verantwoordelijkheid. Ja. Dat is een politieke verantwoordelijkheid die wij niet hebben voldaan.
Dus opbouwmissie is een soort newspeak eigenlijk? Een soort...
Dat is verzachtend.
Ja,
beetje ja. Van, ja, maar we hebben allemaal niet veel oorlog, een beetje voorzichtig. Ja. En als er dan doden vallen, dan is het paniek. Hè? Het was toch een wederopbouwmissie? Hoe kan het nou, al die oorlog?
Ja. Mevrouw Roelands, Carolien. Hoe kijkt de Midden-Oosten-expert naar dit partijpolitieke gedoe in een land als Nederland? Maar ik weet niet, misschien dat het ook in andere landen zo gaat. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar goed, misschien dat we daar zo nog op kunnen komen.
Ik kijk natuurlijk niet zozeer naar het perspectief van mijn buurman. Dat is duidelijk. Ik kijk naar het resultaat in het Midden-Oosten. En dan blijf ik een beetje hangen op die missies. Niet te lang moeten ze zijn. Hè? Want anders kan er van alles verkeerd gaan. Of het is te duur of wat dan ook.
Ze moeten juist wel lang zijn.
En ik denk dat ze juist wel lang zijn. Het voorbeeld Libië is al een paar keer hier langsgekomen. In de naïeve opwinding te midden van de Arabische lente, die, nou ja, zoals u weet, geheel mislukt is, dachten met name de Britse premier en de Franse president en Obama moest meedoen, dus Cameron en Sarkozy. Die dachten, nou, dan gaan die Gaddafi, toch ook een hele lastige jongen, die helpen we om te sneuvelen. En daar ging Nederland ook aan meewerken. Het ging onder de vlag van Responsibility to Protect. Dat was een nieuwigheid van de Verenigde Naties.
Nog een newspeak.
Maar het is alweer voorbij hoor. Dank aan Libië. Als een volk in de problemen komt, denk niet aan Syrië, want daar geldt het dus niet voor. Maar dat gold toen voor Libië, dat helemaal bedreigd werd door Gaddafi, die zou de hele stad Benghazi gaan uitroeien, dan moet je ingrijpen als internationale gemeenschap. Dat ging de internationale gemeenschap doen. Die had een mandaat niet om Gaddafi ten val te brengen natuurlijk, maar om de bevolking te beschermen. Toevallig viel Gaddafi ook. En toen was het natuurlijk democratie. Dus de NAVO, die deze actie had ondernomen, die trok zich meteen terug uit. Echt meteen. De leiders gingen nog even langs in Tripoli en zeiden gefeliciteerd met de democratie. En jullie kunnen het nu wel verder. Nou is die responsibility to protect, is niet de responsibility to protect, niet alleen, maar ook to build. Hè, om het weer op te bouwen. En aangezien iedereen dacht van niet te lang, zo snel mogelijk weer terug, kostte veel geld, kan van alles misgaan, en zich terugtrok, is dat to build helemaal niet gebeurd. En dat is wat ik bedoel van, waarom haak ik op niet te lang? Omdat er niet gebouwd is, is Libië nou één groot probleem. Eerst van alle milities die tegen elkaar gingen strijden om de macht. En inmiddels is het gewoon een internationale oorlog geworden, waar diverse grote landen bij betrokken zijn. Met aan de ene kant Emiraten, die altijd overal graag betrokken zijn, Egypte, Frankrijk en Rusland. En aan de andere kant Turkije en Italië. Dus hier vecht ook nog eens even Europa tegen elkaar, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is het grote voorbeeld van waarin je nooit zo een missie moet beginnen met het idee van we gaan zo goedkoop mogelijk, zo kort mogelijk.
Oké, long-term commitment dus, hè? Dat is een belangrijk woord.
Ja. En weten wat je gaat doen.
Ja. Hè? De vraag natuurlijk een beetje, en die vraag stel ik aan meneer Kitsen, is dat long-term commitment. Zouden militairen daarin beter zijn als ze wat minder politieke bemoeienis krijgen? Want dat is een beetje wat u suggereert met uw verhaal, dat die politieke bemoeienis eigenlijk die doelmatigheid ondergraaft.
Ja, laat ik vooropstellen, ik ga niet oproepen tot geen politieke controle over de
Gelukkig.
Militairen. Maar,
ik wil dat even checken. Dus.
Nee, oh, bij deze. Nee, maar wat wel feit is, kijk, onze strategische horizon is 4 jaar. Want er zijn er weer verkiezingen. Er moet een succes worden gepresenteerd. Kijk naar Irak, Afghanistan. Overigens, die conflicten zijn er de oorzaken van dat bijvoorbeeld ook in Libië, we landen niet stonden te springen om in te grijpen. Of in Syrië, ondanks alle verontwaardiging die daarover bestaat. Maar Irak, Afghanistan, er is niet echt een langere periode een eenduidige strategie geweest. En steeds, ook als je bijvoorbeeld kijkt, is steeds een andere regering, Amerikaanse regering in dit geval, gooit de strategie om. En gedane resultaten, die moeten weer wijken. Er is een rapport van de RAND Corporation, Amerikaanse denktank, die zegt als je dit soort dingen doet, hè, zo'n land opbouwen. Eigenlijk, als je succes hebt gevonden, een manier hebt gevonden die werkt, dan moet je die, en ze hebben 72 gevallen bestudeerd, zowel succesvol als niet succesvol, dan moet je dat nog ongeveer 6,5 jaar volhouden, die methode. Maar zelfs dat kunnen we niet.
Nee.
En dat is het grote probleem. En kijk, ik hulde voor de politiek de laatste jaren. Ze hebben in ieder geval het defensiebudget, hebben jullie nu over meerdere kabinetsperiodes kunnen tillen. Maar ik denk dat dat ook moet gaan voor sommige missies.
Ja, ja, maar dan blijf ik toch een beetje zitten met de vraag van, is er een model denkbaar, bestaat dat überhaupt in de wereld waarbij zeg maar waarmee voorkomen kan worden dat de partijpolitiek en het korte termijn denken de overhand krijgt? Of is dit nu eenmaal de prijs die we betalen voor onze prachtige democratie?
Ja, in zekere zin denk ik, het is inherent aan de democratie van vandaag de dag. Van de andere kant, een land als Canada heeft bijvoorbeeld heel duidelijk parlementaire behandeling van missies. Dat stellen zij buiten de normale behandeling. Aha. En ze zeggen van, over missies zijn we eensgezind. Ik ken de details daar niet, maar ik heb er laatst met een Canadese collega over.
Ja.
Maar ik ken de details van het systeem niet goed genoeg. Maar het lijkt me wel iets, ik dacht er vandaag nog over na, alleen ik werd wat geveld door de griep gisteren en vanochtend. Want ik moet me daar nog even in verdiepen, maar er is er niet van gekomen.
Ja, ja, oké. Maar dat zou dus een model kunnen zijn. Dat Canadese model waarbij je dan eigenlijk zegt van We creëren een model waarmee we voorkomen dat dit soort missies gepolitiseerd raken en daardoor minder effectief worden.
Ja.
En anders kom je gewoon uit bij Poetin natuurlijk. Hè?
Ja.
De autoritaire
die
leider.
Die schijnt heel effectief te zijn.
Die is heel vrij effectief.
Okay. Ja. Nee, goed. Ja, meneer Bosman?
Nee, want wat natuurlijk wel schokkend is als je kijkt naar de papers van de Washington Post en daardoor heen leest en eigenlijk ziet dat de Amerikanen absoluut geen idee hadden wat ze gingen doen met Afghanistan als het klaar was.
Ja, u heeft het over de Afghanistan papers.
Ja.
Hè, waarbij dus de conclusie was van journalisten dat jarenlang alles te positief was voorgesteld eigenlijk.
Nou, dat is nog niet eens zozeer het probleem.
Ja.
Want uiteindelijk was er wel heel veel toezicht, heel veel controle en was heel veel informatie best beschikbaar.
Ja.
De wens tot een succes te laten worden is natuurlijk het politieke verhaal. Maar nog veel schokkender vind ik is dat als je dan vraagt, en waarvoor bent u hier dan? Want we zijn nu klaar. Dat iedereen elkaar aan zit te kijken en zegt, en hoe nu verder? Dus als je wil voorkomen dat je in dit soort oorlogen of missies terechtkomt, zal je van tevoren veel duidelijker moeten zeggen van, oké, wat wil ik?
Ja.
Wat gaan we doen? Dat maakt het wel veel lastiger, omdat je dan weer in de coalitie, in partijpolitiek komt, waarbij je gaat zeggen, oké, als ik van tevoren moet gaan nadenken wat we gaan doen in deze missie, Dan wordt het wel steeds kwetsbaarder en steeds lastiger.
Ja, ja, meneer.
Ja, als ik heel even kort op mag reageren. Ik ben het helemaal eens, hè, die Afghanistan Papers. Dat is ook verbazend. Maar wat mij nog meer verbaast is de verontwaardiging die er is ontstaan over die papers. Want het zijn dingen die eigenlijk al 10 jaar op straat lagen.
Exact.
En wat ik daaraan wil koppelen is ons heel gebrekkige vermogen om te leren van dit soort dingen. Kijk, ik ben zelf nu als wetenschapper ongeveer 14 jaar actief. Ik heb vorig jaar nog meegedaan een groot project vanuit Amerika over wat zijn nu echt de lessen die we uit Afghanistan kunnen leren. Die lessen worden wel identified, maar lessons learned, nee. En dat geldt ook voor de politiek. We hebben in 2017 hebben we nog bij elkaar gezeten met de vaste Kamercommissie om ook de Uruzgan-missie weer ergens opnieuw gaan evalueren. Maar evaluatie van missies is nog steeds heel, heel erg moeilijk en politiek beladen.
Ja. Is dat niet ook een beetje omdat als je op missie gaat dat je dan natuurlijk een positief verhaal moet vertellen? Je kunt niet zeggen van we gaan op missie en het wordt heel gevaarlijk en er gaan dooien vallen. En je moet vertellen van we gaan het fixen, zeg maar. Zo'n soort verhaal moet je brengen om mensen over de streep te trekken.
Daar ben ik niet mee eens. Ik vind, we moeten veel eerlijker worden in datgene wat we gaan doen. Op het moment dat je zegt, het wordt een wederopbouwmissie en over 3 jaar is het een Zwitserse democratie, dan weet iedereen dat je staat te liegen. Dat weet iedereen. Dus alles wat we ook maar roepen, en dat vind ik ook het frustrerende als je tegen mensen die in Afghanistan hebben gediend, is dat nou een succes? Ja. Natuurlijk is dat een succes. Natuurlijk. Ze zijn misschien 2 stappen verder gekomen dan dat ze toen zaten. Kunnen we allemaal vinden dat het te weinig is? Maar er is wel progressie gemaakt. Er zijn wel stappen gezet waarbij het land beter is geworden. Waarbij mensen wel aan denken zijn gezet om na te denken over hun samenleving. Dus, en dan moet je dus terug gaan denken, hoe zijn we in die missie ingegaan? Ja, kennelijk met een idee dat het een succesvol 2 jaar erin, iedereen blij, democratie klaar. En dat is dan de meetlat opeens geworden.
Ja.
En als dat de meetlat is geworden, dan heb je nooit een succes. En dat, we moeten dus ook niet bang zijn, als politiek vind ik, om te zeggen, jongens, we gaan erin om het in ieder geval een stap beter te maken. Hoeveel beter? Dat kan ik je niet garanderen.
Ja.
Maar dat is wel kwetsbaar, want ja, dan moet je dat wel gaan uitleggen.
Mevrouw Roeland, is het inderdaad beter geworden daar, in uw optiek?
Nou, dat gaan we zien als straks de Amerikanen en de NAVO zich allemaal hebben teruggetrokken. Ja. Hoeveel beter het is geworden, hè? Als de Taliban bijvoorbeeld weer in Kabul terechtkomen, dan kan je zeggen van nou, er was een interessant opinieartikel in de New York Times van de tweede man van de Taliban. Daar kan je aan zien, inderdaad, stapje verder gekomen.
Ja.
Want 10 jaar geleden zou die zeker geen artikel in de New York Times hebben geschreven.
En ze bellen tegenwoordig ook. Ja. Dat, ja.
En daarin zegt hij ook dat vrouwen, want dat hij weet dat natuurlijk Amerika en Europa dat heel belangrijk vinden. Ja. Vrouwen zullen en meisjes zullen naar school mogen en zullen werk mogen hebben. Dus dan kunt u, mijn buurman, zeggen van nou, het is echt een stapje beter geworden. En ik zeg, want ik ben altijd pessimist, zoals mijn lezers wel weten. Dat moet ik nog maar zien, dat zo is.
Ja.
En wellicht zal dat in Kabul zo zijn, wat uiteindelijk een veel modernere stad altijd is geweest dan de rest van het land. Maar ik betwijfel of dat het geval zal zijn in Uruzgan of elders in het land. Dus, nou, een heel klein stapje hopelijk.
Heel klein stapje hopelijk. Ik zit ook nog een beetje met de vraag met onze militaire cultuur in Nederland. Hè. Ik ben jarenlang zelf correspondent geweest in Polen. Daar werd echt nooit gediscussieerd over missies. Dat was gewoon, we gaan. De Amerikanen roepen, we gaan. Zeg maar. Dat was een beetje het verhaal. Daar kun je natuurlijk ook heel veel vraagtekens bij stellen en zo. Maar in Nederland wordt hier veel over gediscussieerd. En soms begrijp je ook het gevoel dat we het heel moeilijk vinden om te accepteren dat er dingen misgaan. Dat zag je nu met Hawija, hoe erg dat ook is. Maar dat soort dingen gebeuren natuurlijk in een oorlog. Maar je zag het ook bij de non-lethal assistance naar de Syrische rebellen. Dat er opeens in de Kamer veel bezorgdheid was over. En dan vraag je je toch af, hebben wij hier wel de juiste instelling voor? Of is dat een hele rare vraag?
André zegt het is een hele goeie. Ik vind het een heel rare vraag, omdat ik denk dat het niet militaire cultuur is, maar meer politiek cultuur.
Okay.
Ik denk, bijvoorbeeld non-lethal assistance Syrië, dan praten we ook alweer over buitenlandse zaken.
Ja.
En nu is dat sowieso, hè. Nederland gaat altijd prat op dat we een 3D-aanpak doen, hè. Defense, development en diplomacy. Overigens vroeg ik dat een keer aan een soldaat, die zei me, disturb, and destroy the enemy. Maar goed, we willen alles ook zo comprehensive, hè, of integrated aanlopen. En op zich is dat een goede zaak. Alleen ik zei inderdaad, ik heb zelf al eens gezegd tegen mijn studenten, voor mij is de Dutch approach het onvermogen om inderdaad rekening te houden met lokale dingen die daar leven. En dat dan weer als een backlash terug in je gezicht krijgen. Hebben we die non-lethal assistance. In Oeroes kan het hele verhaal met wie mag je wel zaken doen en wie niet. Omdat bepaalde mensen te veel warlord-achtige trekjes hadden. Ja. Uiteindelijk werden die mensen achter onze rug om gewoon door de cateringbedrijven bijvoorbeeld die wij inhuurden, verdienen ze dik geld en met bescherming. Dus wat dat betreft, ik denk dat. Maar dat zit er meer in de politieke cultuur dan in de militaire, denk ik.
Ja, meneer Bosman?
Ja, daar heeft u wel een punt. Ik denk dat.
Ik vond het toch een goede vraag net.
Ik vind het een hele goede vraag. Ja, want het is. Het probleem is, we willen het denk ik te clean doen. Ja. We willen het allemaal heel netjes doen en. Exact wat je ook zegt, er mag niks misgaan. Als je niks probeert, dat is heel veilig. Maar dan weet je ook dat er niks beter wordt. Mm-hmm. Het feit van die auto's aan de non-lethal assistance. Ontstaat er weer ophef natuurlijk in de Kamer, want dat kan toch niet waar zijn. Maar als je zegt van je mag dit soort groepen niet meer ondersteunen. Hoeveel christelijke groepen ondersteunen wij waarvan we achteraf moeten constateren van dat is misschien ook wel een beetje een randje geworden. Mm-hmm. Dan zegt Joel voor de wind ook weer iets anders.
Ja.
Dus op het moment dat je dat soort discussies gaat voeren. Het is wat je zegt, soms gaan er dingen mis. Het probleem alleen is, wat is dan de reactie van de Kamer? Je noemde net Hawija. Ik vind het echt schaamteloos hoe wij er als Kamer mee om zijn gegaan. Zeker richting de militairen. Maar ook los daar nog eens van. Niet het besef dat dit kan gebeuren.
Ja.
En dat als het gebeurt, wij vinden dat er een schuldige aangewezen moet worden. Dat we exact moeten weten hoeveel slachtoffers er zijn. Dat weten we niet. Het is jammer dat Sadet er niet is, want die gaat graag praten op die 70. Zeg, maar het is ook niet relevant. En dan schrikken mensen opeens. Hè. Het is niet relevant. 70 doden is niet relevant. Ja. Het getal is niet relevant. En dat blijf ik herhalen. Ieder burgerslachtoffer is er één te veel. En of het er nou 5 zijn, 50 of 500,
ja.
Het is te veel.
Ja, oké, maar dit ging natuurlijk ook over politiek verantwoording afleggen.
Ja.
En daar waren natuurlijk wel wat stappen overgeslagen. Of...
Ook niet helemaal, want in principe was de Kamer in 2018 geïnformeerd. Gewoon vanuit het OM. Die informatie was er. Ik heb toen met Jesse Klaver een stevig interruptiedebatje gehad. Zeg, waar was u toen? Als u het zo verschrikkelijk vond wat er gebeurde met burgerslachtoffers, was die brief in 2018 gewoon bekend. Ja. Lag gewoon bij de Kamer. Hebben we gewoon netjes, helemaal keurig netjes afgehandeld in de Kamer met een schriftelijke vragenronde, een klein AO'tje, VAO'tje, klaar.
Ja.
Niemand verder. En opeens is er dan ophef omdat kranten erover gaan schrijven.
Ja. Kranten, ja. Pff, ja. Dat heeft Poetin beter voor elkaar. Sorry. Meneer Kitsen. Ja, nee, tuurlijk.
Ja, even daarop reageren. Kijk, ik zei het al tijdens mijn inleiding. Hè, transparantie is voor mij van wezenlijk belang. En niet alleen transparantie over je doelen. De Noorse regering heeft bijvoorbeeld eind 2018 een eigen evaluatie over hun optreden in Afghanistan gedaan. Een rapport uitgebracht. Dat heet Ein Gott Alliiert, a Good Ally, een goede bondgenoot. Waarin ze gewoon zeggen van ja, we hebben in Afghanistan weinig bereikt voor de lokale bevolking. Maar we zijn wel een goede bondgenoot geweest. Volgende keer moeten we dat toch anders doen. We moeten ook lokaal iets doen.
Ja.
En dan dwing je als overheid ben je dus zelf transparant. En ik vind dat we dat in Nederland niet altijd zijn. En daar zie ik echt de rol voor de Kamer in. En ik denk dat een deel van het gebrek aan transparantie komt omdat het gewoon zo gepolitiseerd is allemaal. En dus er wordt gewoon weinig gecommuniceerd. Of er worden bepaalde, de wederopbouwmissie worden bepaalde termen gegeven. En die term is overigens ontstaan in Oeruzgan in februari 2006 in de Kamer door Farah Karimi. Die nam die term wederopbouwmissie en dat vond men wel lekker klinken. Maar als we nu gewoon transparanter zijn over wat we doen, wat de gevolgen zijn. Ik denk dat dat gewoon veel beter werkt. Ook naar de Nederlandse samenleving toe. De Nederlander is niet gek. Die hoort en leest ook dingen.
Ja. Ja, mevrouw Roelands, er was onlangs ook een algemeen overleg over het voortzetten van de anti-IS-coalitie in Irak. Hè? Nederland heeft daar ook, draagt er ook aan bij, zoals we eerder hoorden. En de discussie ging al heel snel over het feit dat het daar nu heel erg onrustig is. En dat de regering in Bagdad eigenlijk niet bepaald zachtzinnig omgaat met zijn eigen mensen. En daar zag je toch een aantal Kamerleden, zoals Sadet Karabulu bijvoorbeeld, die er helaas vandaag niet is. Maar die had daar grote moeite mee. En ook GroenLinks. En er werd toch gezegd van VVD ook. Hè, zijn we niet bezig met het legitimeren van een regering die geweld gebruikt tegen zijn eigen regering? Hoe moeten we daar tegenaan kijken?
Ja, nee, dat is heel problematisch natuurlijk.
Microfoon, ja.
dat... Ik vind dat moeilijk daar antwoord op te geven. Want je kan natuurlijk zeggen, of je moet ook zeggen, het is belangrijk dat de nazorg, hè, Libië, als voorbeeld van hoe het niet moest, het is dus belangrijk dat er nazorg wordt geleverd. Want ja, het kalifaat van de Islamitische staat is nou wel ontmanteld. En dan roept Trump wel van, we hebben gewonnen. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hè, het kalifaat is er niet meer, die staat is er niet meer. Maar die mensen zijn er nog wel. En naarmate het akeliger wordt in zowel Irak als Syrië, de lokale omstandigheden, bloeit die Islamitische staat weer op. He, dat zie je overal. Je ziet het ook in het zuiden van Syrië, waar het ook een hele akelige situatie is, geen wederopbouw, om diverse redenen. Nou, in Irak kan er, zou je kunnen zeggen, wel wederopgebouwd worden. Maar in ieder geval, ik kan zeggen, die Nederlandse of de internationale macht, die helpt mee om die terugkeer van de Islamitische staat te vertragen, zeg ik nu. Want ja. Ik zie niet veel goeds gebeuren in Irak en Syrië wat dit betreft.
Maar toch vertragen. Wel vertragen, misschien niet.
Wel, in ieder geval wel vertragen. Ja. En dat is ook in het belang van het land. En dan heb je inderdaad, de regering gaat buitengewoon hard tekeer tegen mensen die protesteren tegen de corruptie en de invloed van Iran en noem maar op. Maar ik zie dat toch, denk ik, als twee verschillende dingen. En als je dan zegt, nou, met die missie hou ik op met die hulp om die terugkeer van de Islamitische staat te vertragen. En ja, het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als dat helemaal tegengegaan kon worden. Wordt het in ieder geval minder erg dan het al is.
Dus daar nu weggaan, dan ben je nog verder van huis.
Dan ben je
eigenlijk
nog verder van huis, ja.
Wat natuurlijk ook recent toch een aantal keren opviel, is onze verhouding met de Amerikanen. Het omleggen van Soleimani, de cascade aan gebeurtenissen die daarop volgden. Heel veel NAVO-bondgenoten hadden werkelijk geen flauw idee dat dit ging gebeuren, waren niet voorbereid, werden overvallen door de Amerikaanse acties. Nou, dit hebben we natuurlijk vaker gezien. Hè. Ze hebben zich ook uit het noordoosten van Syrië opeens teruggetrokken, vrij onverwachts.
Om te
hebben
beginnen zou ik zeggen, de terugtrekking uit het nucleaire akkoord.
Ja. Nou ja, precies. Nou ja, het begon inderdaad met alle verdragen, maar nu wordt het ook echt heel concreet, zeg maar, fysiek bijna. Wat mij opviel daarin is dat we, als je kijkt naar bijvoorbeeld de straat van Hormuz, maar ook bijvoorbeeld Mali, waar u net geweest bent. Toch? Dat was Mali, toch?
Of, ja, de Sahel. Ik ben niet in Mali zelf geweest, maar wel
Dat we daar toch steeds vaker de samenwerking zoeken met Frankrijk. Wat natuurlijk niet de eerst voor de hand liggende bondgenoot is van Nederland. Zeg ik dat? Of beledig ik nu een heleboel mensen? Nee, maar goed. Ik wilde vragen aan de heer Bosman, van hoe kijkt u daar tegenaan? Is dat een goede ontwikkeling? Wat verandert er daardoor voor Nederland?
Nou, allereerst, het was bijna een opdracht van Trump. Joh, regel je eigen zaakjes gewoon eens in Europa. Ja. Begin er nou eens gewoon mee.
De NAVO bijdrage. Gewoon binnen de NAVO, aan de NAVO.
Maar ook je eigen veiligheid. Hè? Ja. Als je voor je eigen veiligheid iets wil regelen binnen Europa, regel het dan ook zelf. Ja. En dan zie je dus steeds meer, dat was wel een eye-opener, want toen ging iedereen een beetje rekenen van, nou, als we het allemaal zelf moeten doen, dan wordt het wel een hele kostbare zaak. De Europese Rekenkamer heeft volgens mij uitgerekend 200 tot 300 miljard. Als je alles zelf wil doen, dus zonder Amerikanen van je eigen verdediging. Volgens mij was het nog zonder dat de Britten waren vertrokken, dus dan wordt het nog duurder. Maar dan zie je dus dat er een verschuiving komt van, goh, allereerst Trump is wel heel erg een onzekere partner. Zegt verdragen op waarvan we zeggen, joh, dat was eigenlijk wel belangrijk om die te handhaven. Trekt zich terug op stel en sprong. Hè? Want zelfs in het Pentagon was niet iedereen volgens mij op de hoogte van wat er allemaal ging gebeuren. Ja. Nou, dat is wel een hele zorgelijke ontwikkeling als je met dat soort partners in een gebied zit die opeens zegt, ik ben klaar, ik ga naar huis.
Ja.
Als dat in Afghanistan gebeurt, hebben we echt een probleem met onze mannen en vrouwen die daar nu zitten. Want dat is, wij drijven nog steeds daar op de ondersteuning van de Amerikanen. Ik vind het wel van belang dat we als Europa dus ook daadwerkelijk iets gaan ondernemen om onze eigen veiligheid te gaan waarborgen. Dat begint gewoon met investeren in je krijgsmacht. het hebben van de mannen en vrouwen die ertoe doen voor die veiligheid.
Ja.
En dat is een nadruk die nu gaat komen. Het bijzondere is wel weer, de discussie gaat nu over het meerjarig financieel kader in de Europese Unie. Er is wat discussie over de hoogte van het plafond van het budget. Waar wordt op bezuinigd? Niet op de 760 miljard landbouw- en cohesiefondsen, maar die 30 miljoen die we aan veiligheid en defensie uit willen gaan geven. Ja. Daarom dan zegt nee, dat gaat onmiddellijk naar beneden. Dus als je praat over de intrinsieke waarde die wij aan veiligheid hechten, ook binnen de Europese Unie, die is veel te beperkt.
Maar ik wil u toch nog even vragen wat het met u doet als ex-militair. Want ik kan me voorstellen dat u heeft natuurlijk heel veel met Amerikanen samengewerkt.
Ja, zeker.
Ik weet niet, heeft u heel veel met Fransen samengewerkt?
Nee.
Nooit.
Nee.
Wat gaat er dan door u heen?
Nou, allereerst, Trump is wat dat betreft een instituut op zich.
Ja.
Het Pentagon is een ander instituut. Dan zie je wel dat daar waar op werkniveau met elkaar zaken wordt gedaan, er heel goed zaken wordt gedaan, gewoon met Amerikanen die gewoon zeggen, jongens, even 4 jaar nog zo en dan zien we wel weer. Maar we gaan wel door, want we vinden het wel belangrijk. Transatlantisch Bondgenootschap wordt ook door de Senaat uitdrukkelijk uitgesproken. Ook door Nederland uitdrukkelijk uitgesproken. Ook binnen de Europese Unie wordt er gewoon gezegd, de NAVO is de hoeksteen van de veiligheid. Dus dat is essentieel. Dus die bondgenootschaprelatie is er. Ik vind het jammer dat het minder makkelijk is om dat met de Amerikanen te doen. Vinden zij zelf ook. Aan de andere kant dwingt het ons wel weer om binnen Europa eens te kijken wat gaat er gebeuren. Dan ben ik toch wel heel eerlijk. Ik maak mij best zorgen over de Franse dominantie binnen dat Europese blok. Die gaat kijken, joh, wat vinden wij belangrijk aan inzet?
Ja.
Want als ik kijk waar de inzet gepleegd wordt, zijn dat wel heel erg Franse belangen en niet zozeer de Europese belangen.
Ja, is dat zo? Want ik bedoel,
Haftar bijvoorbeeld. De steun van Frankrijk voor Haftar.
Ja.
Is in Libië.
Ja.
Ja. Heeft te maken met de Sahel.
Ja, goed, maar ik begrijp ook dat bijvoorbeeld vanuit landen als Nigeria komen veel migranten onze kant op. En dat heeft ook te maken met instabiliteit in de regio. En daar doet Frankrijk heel veel aan. Dat doen wij nog heel weinig aan.
Ze doen mee aan de instabiliteit van Libië natuurlijk.
Ja.
Hè, als je daarnaar kijkt.
Ja, ja, ja.
Want ze steunen de opstandeling. Haftar is gewoon een krijgsheer met een hoop milities om zich heen.
Ja.
En een heleboel steun van de Emiraten en Egypte en dergelijke, zoals ik zei. Tegen de regering die door de internationale gemeenschap wordt gesteund.
Ja.
En waar Italië achter staat, juist wegens de migratie.
Ja.
Dus dat hier zie je
hier zie je de botsing ontstaan
de botsing
ook weer.
Binnen Europa.
Ja, ja. Terwijl we eigenlijk zouden moeten samenwerken. Meneer Kitsen, ik bedoel, zijn we hier op. Zijn we daar als Nederlandse krijgsmacht. Zijn we hier op, goed op voorbereid? Op die ommezwaai die misschien gaat komen. Dat we veel meer binnen Europa de samenwerking moeten gaan zoeken. En veel minder transatlantisch georiënteerd moeten worden. Ik bedoel, kunnen wij dat? Ik hoor soms mensen willen zeggen van we hadden beter Franse gevechtsvliegtuigen kunnen kopen dan die F-35. Nou ja, goed. Ik bedoel. Nee? Nee, oké. Okay. Gevoelig puntje.
Ja, ik denk dat we het wel kunnen, maar ik zie daar niet gebeuren.
Nee.
Waarom niet? En dat is wat meneer Bosman net ook al zei. Ik was in oktober vorig jaar was ik toevallig in Pentagon. En dat was een dag nadat was aangekondigd dat ze de Amerikanen zich zouden terugtrekken uit Noord-Syrië. Nou, ik had gesprekken tot op het niveau van undersecretary, dat is staatssecretaris. En al die mensen die verontschuldigen zich tegen mij. Van ja, dit hebben we echt niet zien aankomen en we zijn het er helemaal niet mee eens. Ja, en dat is voor Amerikanen echt heel ongebruikelijk. Ik zat vorige week nog met de Amerikaanse commandant. Ons vliegtuig kwam niet opdagen. Dus toen moesten we 5,5 uur door de woestijn rijden. En we redelijk wat kunnen praten. En hij zei van, ja, ik zie het eigenlijk niet gebeuren. We zeggen wel dat we ons terugtrekken. Maar wij blijven hier toch wel een posture houden. Dus ik denk dat die transatlantische band van belang blijft. En zeker als je praat, ja, ik ben het wel over eens. Sahel is belangrijk met, voor onze stabiliteit. Maar ik weet ook niet of Frankrijk de beste partner is. Hè? Want Frankrijk wordt vooral heel erg verdacht vanwege neocoloniale ambities in de ogen van de lokale bevolking. Een collega van mij die zit nu bijvoorbeeld in Mali. Die heeft zijn Nederlandse vlag van de arm gehaald en een oranje leeuw erop gedaan. Om maar niet als Fransman te worden aangezien. nee, maar dit soort dingen spelen. we moeten Europees meer een vuist maken. We hebben ook goede banden met de Duitsers, waar de landmacht heel nauw mee samenwerkt. De landmacht werkt ook samen met de Fransen. De marine doet natuurlijk met de Belgen ook veel samen. Ja. En de luchtmacht is altijd heel erg internationaal, vooral Amerikaans georiënteerd. Maar ik denk dat onze krijgsmacht is gewoon wel goed internationaal verankerd. En ik denk dat we daar ook in kunnen schakelen.
Maar u zegt eigenlijk, dit waait over op een gegeven moment. Dus we moeten het even uitzitten.
Nou, ik weet niet of je zult als Europa meer moeten doen. Hè? We hadden het toen net in de voorbespreking even erover. Of in 2016 kreeg ik bij Buitenhof de vraag van, dat was Aleppo was gaande, hè, de beschieting van die stad door Assad en de Russen, bombardementen. Van, wat is dat erg? Vinden jullie niet dat de Amerikanen meer moeten doen? Nee, ik vind dat wij als Europa een keer meer moeten gaan doen. Daar heb je wel politieke consensus voor nodig. En op dit moment zijn natuurlijk die Fransen en Duitsers vooral met elkaar ook bezig. Van wie is nu de grote baas hier?
Ja. Mevrouw Hoelands, ik vraag me toch af, als je zo kijkt naar al die ontwikkeling met de VS. Moeten we dan gewoon toch niet onder ogen zien dat de grote internationale militaire samenwerkingen een nieuwe fase ingaan. En dat we misschien zelfs wel getuige zijn van het einde van het tijdperk.
Wat betreft het Midden-Oosten zie je natuurlijk al geruime tijd, al jaren, een terugtrekking van de Amerikanen. Dat is niet
Al voor Trump.
Dat is 2003 de Amerikaanse. Ja, dat lijkt raar als ik dat zeg. 2003 de Amerikaanse invasie van Irak. Waar al de Arabische golfstaten zich in de steek gelaten voelden, want die hadden. Die wilde helemaal niet dat Amerika daar Saddam Hussein ging, ten val ging brengen. Dus die voelde zich toen al in de steek gelaten. Die zien de terugtrekking al van de Amerikaanse invasie notabene van Irak. Maar vervolgens zie je Obama zie je troepen uit Irak terugtrekken. Dat moet hij wel wegens het akkoord van dat Bush al heeft afgesproken met Irak, met de Iraakse regering. Je ziet Obama niet in actie komen. Die heeft een rode lijn in Syrië. Als chemische wapens tegen de bevolking zouden worden gebruikt, dan zou hij in actie komen. Dan zou hij iets doen. Maar dat doet hij niet.
Want de rode lijnen, ja.
De rode lijn. Ja. Hij doet het niet. Want hij telt zijn knopen en hij denkt, nou, dat is allemaal helemaal niet zo verstandig om dat te doen. En misschien heeft hij er wel gelijk in, maar dan had hij die rode lijn niet moeten trekken. Nou, en dan zie je Trump met die niks doet als Iran die tankers aanvalt in de straat van Hormuz, rond de straat van Hormuz, en Saoedische olieinstallaties aanvalt. Saoedi-Arabië voelt zich totaal in de steek gelaten. Mm-hmm. Hè? Want Trump lacht een beetje, iedereen lacht een beetje. Iedereen denkt, god, dat Iran dat kan met beperkte mogelijkheden toch grote schade aanrichten. En Saoedi-Arabië en de Golfstaten denken, ja, dat is zo. We moeten toch naar andere partners gaan kijken. Hè? Je ziet echt in het Midden-Oosten, je ziet het weer, dan wordt Soleimani wordt geliquideerd door Trump, inderdaad, tot ieders verbijstering. En vervolgens doet Iran iets terug. Voor het eerst nemen ze met hun ballistische raketten een Amerikaanse basis onder vuur.
Yeah.
En Trump doet weer niks.
Yeah. Yeah.
Die zegt van, ja, er is niemand gedood. Achteraf blijkt meer dan 100 mensen allemaal schade gewond zijn geraakt. Je ziet gewoon, dit zijn de dieptepunten, zou je kunnen zeggen, of hoogtepunten, het is maar hoe je ernaar kijkt, van een terugtrekking uit het Midden-Oosten. De Amerikaanse geweldig grote belangen die ze altijd hadden, want daar gaat het om, hè, om belangen, die zijn niet meer zo groot. Hè. Ze kijken meer naar Azië, China.
Ja.
Dat is veel belangrijker aan het worden.
En dat proces is dus al
En dat
veel
proces
eerder
is al geruime tijd aan de gang.
Oké, we gaan de vloer openstellen voor vragen. Maaike Jongma gaat rondlopen met de microfoon. Dus ik zou zeggen, shoot. Vind ik wel toepasselijk bij zo'n debat. Meneer Van Ekelen.
Ja. Wim Van Ekelen. Ik zou graag wat willen zeggen over de stellingen.
Wel een vraag stellen, hè? Dat is een regel hier, ik zeg het even.
Ja,
maar
ja,
dat zeg
maar
ik ook tegen u.
Mijn vraag is dus eigenlijk, gelden die? Vinden we daar iets van? Vinden we iets van die stellingen? Maar mijn hoofdpunt is eigenlijk, dat ik vind dat we terecht zijn gekomen in een situatie waar we onvoldoende op waren voorbereid. Dus ik ben het helemaal met Bondsman eens als hij zegt, wat willen we eigenlijk?
Ja.
Nou, dan zeg ik, aanvankelijk in Afghanistan zijn we alleen in het conflict terechtgekomen omdat men vond, moest Amerikanen een beetje steunen en je moest zorgen dat Osama Bin Laden werd uitgeleverd. En toen dat niet gebeurde, toen zijn wij daarin terechtgekomen in een volstrekt onvoorspelbare situatie. Dus dat is volgens mij het eerste punt fout. Maar het tweede punt, en dat is, vind ik nu eigenlijk belangrijker, wat is eigenlijk ons belang in het Midden-Oosten? Kijk, daarom ben ik met die binnenlandse politiek. Natuurlijk, het is niet collectieve defensie wat we doen daar. Ja. Het zijn vredesoperaties. En vredesoperaties is politiek.
Ja.
He, dus dat vind ik eigenlijk geen goede stelling. En dan de doelen van die Nederlandse missies. Ja, houden die nou echt te weinig rekening?
Ja.
Nee. De Dutch approach is net genoemd. Huh? Misschien was dat niet genoeg. Maar het was tenminste wel iets waar Nederland mee in de internationale wereld een zekere goodwill heeft.
Hartelijk dank voor deze vlam in de pan. En, ja. Dit schreeuwt om een antwoord van de heer Kitsen. Dus,
Ja, dank u wel. Ik heb een diep respect voor meneer Van Ekelen, maar ik ben het totaal niet met hem eens. Maar het is een debat, dus mooi. Als eerste, vredesmissies zijn politiek, maar gaan over politiek dingen bereiken. Als jouw binnenlandse politieke proces tot zoveel beperkingen leidt dat je ook ter plekke het politieke spel niet meer kunt voeren, dan zijn we toch heel verkeerd bezig, volgens mij. En dat is wat er aan de hand is. En dat gekoppeld aan twee. Ik heb het zelf gezien, ik heb er een boek over geschreven in Uruzgan met de Dutch approach, dat je dingen lokaal bereikt. Ja, ik vind het geen Dutch approach, want je ziet dat Amerikanen, Engelsen, ze bereiken hetzelfde. Maar je moet maar even kijken waar net, want soms bereiken ze ook niks. We hebben wel iets bereikt in Uruzgan, in 4 jaar tijd hebben we lokaal echt het verschil gemaakt door in een heel gecompliceerde tribale samenleving balans te brengen. Maar we zijn nog geen 4 maanden weg en alles is verdampt. Omdat we gewoon geen lange termijn strategie hebben.
De nazorg.
Nazorg. En het heeft ook 2 jaar geduurd voordat we dat lokale perspectief door hadden. Omdat het niet zat. Het doel van de missie, wat we krijgen, de eerste commandant van de Taskforce Uruzgan kreeg geen strategie mee. Die kreeg letterlijk te horen vanuit Den Haag. Hij heeft het in een interview met een Engelse wetenschapper verteld, Amerikaanse wetenschapper. En dan bedoelt hij de defense staff. They told me to do what I would tell them that I would do. Met andere woorden, ga je gang, kijk wat er ter plekke nodig is. We hebben eigenlijk geen hogere opdracht voor je.
Oké.
In die situatie, wat hadden we wel moeten doen, if anything?
Ja, langer blijven dus, als ik het goed begrijp.
Ja, langer blijven, maar dat sowieso, ja. dat ligt natuurlijk ook moeilijker. Hè. Vandaag, we hadden het erover, minister Blok pleitte vandaag in NRC opinie voor een no-fly zone boven Noord-Syrië.
Ja.
En daarin schrijft hij doodleuk, hè. Zoals we altijd doen, het draait om de-escalatie en politiek proces. Nou, de-escalatie, hè, bijvoorbeeld als kijk, strijd tegen IS, dat doen we, maar een politiek proces daarna, Libië hetzelfde verhaal. Dat vergeten we gewoon. En waar het mij om gaat, is bij een missie in het buitenland, als je gaat kijken dat bij de politieke besluitvorming moeten al de lokale situatie veel meer mee worden genomen. Wij moeten bijvoorbeeld onze special forces gebruiken en onze inlichtingen om een soort van awareness, understanding wordt dat ook wel genoemd in doctrines, te krijgen van een gebied. En op basis van die understanding moeten wij een besluit gaan nemen. Terwijl nu worden vaak, er komt een internationaal verzoek en we gaan een missie doen, maar ja, dat denken we als Nederland. We kunnen hier inderdaad vanuit nationaal belang onszelf op de kaart zetten, maar te weinig rekening houden met wat er lokaal speelt.
Ik wilde het ook nog heel even aan onze beroepspessimist, mevrouw Hoeland, toch op de derde stelling laten reageren. Van, er moet meer idealisme
ja, komen. Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet van de idealisme. Maar,
dat vermoeden ik al.
Ik ben van weten waar je aan begint.
Ja.
Dat je zorgt, dat je op de hoogte bent van de lokale situatie. En, maar ook waarom doe je het eigenlijk? Ja. Hè? Als je, want dat vind ik ook heel belangrijk. Als het gaat om een vlaggetje op die kaart te zetten van kijk, Amerikanen of Fransen, ik doe mee.
We doen mee. Hè? Ja.
En dat zie ik ook wel eens in de Kamer trouwens.
Heel vaak.
Van jeetje, we zijn niet gevraagd. Ik herinner me Obama en yes, volgens mij was Nederland niet direct gevraagd. Ja. En was de Kamer daar heel ontstemd over. Ja. Want we waren over het hoofd gezien. Dus, en we wilden zo graag meedoen. Ja. Maar laten we beter kijken naar waarom willen we nou eigenlijk meedoen. Gaat het over wat er aan de hand is daar? Of gaat het inderdaad over dat vlaggetje? En wat dat betreft is dat artikel van minister Blok ook heel illustratief, want die zegt van de situatie is nu buitengewoon ernstig. Maar waarom is hij zo ernstig? Die situatie is al sinds april vorig jaar zo ernstig. Ja. Want dat gaat dan over Idlib en die miljoen mensen die zijn gevlucht naar de grens met Turkije. Maar ik denk, met mijn pessimisme en mijn boze blik op de politiek, dat minister Blok alleen maar in actie is gekomen omdat de Turkse president niet alleen heeft gedreigd om migranten en vluchtelingen richting Europa te sturen,
ja,
maar ook de Turkse grens heeft opengesteld. Overigens in de wetenschap dat de Griekse en Bulgaarse grens helemaal dicht was, dus dat die mensen alleen maar in de traangas terecht zouden komen.
Ja.
Maar, dat,
maar hij zegt natuurlijk ook dat hij bang is dat Rusland en Turkije in een openlijk gewapend conflict terechtkomen.
Ja, ja.
Ja, ja. 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 ik zag daar achterin een vraag van die meneer. Ja, ja.
Ja. Ja, bedankt voor de betoog. Het is veel meer een analyse die we dan maken achteraf. Hè. En mijn vraag is op een gegeven moment, ik had ook zo'n lezing kunnen houden, maar van de andere kant.
Ja.
Maar wanneer leren wij nou eigenlijk dat we die chaos daar niet moeten brengen in het Midden-Oosten? Ik kijk vanuit een mensenrechtenperspectief. Als we zien wat we in Libië doen, in Irak, hoeveel mensen we hebben daar vermoord in feite. Veel meer dan Saddam Hussein. Gisteren hadden we discussie met Irakezen hierover. Uh-huh. Wanneer gaan we dat leren? En wie is nou internationale coalitie? Zou het zo kunnen zijn dat je Iran op een gegeven moment vindt dat we in Nederland niet eens is met het regime hier, dat we hier invallen, wat gaan ze dat doen? En dat is dus mijn zorg, van hoe zoveel mensen die daar doodgaan, kinderen op straat, en wij blijven hier maar analyseren.
U zegt eigenlijk, we brengen geen stabiliteit,
wij brengen chaos,
onrust en chaos.
Eén opmerking nog, we zien namelijk met Libië wat gebeurt. We willen Saddam, eigenlijk willen we in het Midden-Oosten Saddam niet dood, eerste keer, maar wel even verzwakken.
Ja.
Libië willen we hetzelfde. We gaan mensen bewapenen, en dan denk ik, we zijn zoveel intellectuelen met elkaar, dan toch nog laten gebeuren dat die mensen met elkaar gaan vechten.
Uw punt is duidelijk. Wij exporteren chaos en onrust. Dat is een belangrijk punt, want dat is natuurlijk het verwijt wat vaak wordt gemaakt. Misschien meneer Bosman.
Ja. Nou, en je moet dus van tevoren weten waar je aan begint. En je moet dus van tevoren ook je eigen beperkingen weten. Als wij naar Mali gaan en je ziet wat de afstanden zijn. Heel veel mensen hebben geen idee wat die afstanden zijn. Die zijn gigantisch. Dus als je daar denkt, we gaan daar inlichtingencapaciteit heen brengen, dat is maar een heel beperkte hoeveelheid op een heel beperkte plek. Dat betekent ook dat als je in Uruzgan inzet had willen plegen, eigenlijk hadden we 5 keer meer mensen mee moeten nemen. 5 keer meer spullen. En dan ook nog 5 keer langer. Als je echt iets wil bereiken, dat zie je ook in Afghanistan.
Waarom gebeurt dat dan niet?
Ik bedoel, we hebben ze niet en we hebben geld niet.
Ja, okay.
Ja, dus ja, dat is nogal simpel. Ja, ja. Dus we sturen ze. Dus Afghanistan, Uruzgan had ook echt niet langer moeten duren.
Ja.
Hadden we gewoon niet gered.
Ja.
Hadden we gewoon echt niet gered. Dus dat zijn dingen. Wij zitten aan de maximumcapaciteit die we ook maar kunnen. En dan moet je serieus nadenken, wil ik dat dan wel? Aan de andere kant weet je ook, met de onrust die er in het Midden-Oosten is, ze komen toch onze kant op. Dus dan weet je ook, van ja, dan moet ik dan iets mee.
Mevrouw Roelands, we veroorzaken instabiliteit.
Sommige opzichten zeker. Maar dan kom ik toch weer met Libië. Gaddafi was natuurlijk ook geen lekkere jongen. En die veroorzaakte ook een heleboel onrust. En die veroorzaakte onrust door oppositiegroepen, guerrillagroepen, terreurgroepen te steunen. Door andere leiders in het Midden-Oosten aanslagen daartegen te organiseren. Mijn punt bij Libië was, daar is het volkomen fout gegaan. Dat heeft u, na de val van Gaddafi en door geen nazorg te plegen. Was dat wel gebeurd, dan had het er wellicht, want je weet het natuurlijk, het is speculatief, heel anders uitzien. Maar door geen nazorg te plegen is inderdaad een chaos aangericht.
Ja, oké. Okay. Ja. Volgende vraag. Kies jij maar.
Oh ja, dankjewel. Mijn naam is Ann Zwerver en ik heb een aantal jaren ook in Afghanistan gewoond. Dus ik wil wel iets hierover zeggen.
En een
vraag
stellen.
Wat ik helemaal met jullie eens ben, is dat je rekening moet houden met het lokale perspectief. Maar wat ik een beetje kortzichtig vind, dat het lijkt alsof die Nederlandse inzet wordt behoorlijk overschat eigenlijk. Want Nederland is onderdeel van een internationale coalitie. En als de internationale coalitie niet weet waar we aan beginnen, dan weet Nederland zeker niet waar we aan beginnen. En ik vind ook, nou, Nederland heeft leuke dingen gedaan in Oeroeskan. Ik woonde dan in Kabul en ik was met andere dingen bezig. Maar het is helemaal niet verrassend dat je dan na 3 maanden ziet dat er niks meer op de grond aanwezig is. Want er is per ongeluk vergeten dat er ook andere organisaties zijn in dat land, in andere provincies. En dat er ook een Afghaanse overheid is waar je misschien als internationale coalitie mee zou kunnen samenwerken. En nou hoor ik wel dat het allemaal moeilijk is om de Nederlanders samen met de Fransen of samen met de Amerikanen. Maar is het nou niet meer zinvol voordat we aan een vredesmissie beginnen, dat wij als internationale coalitie de doelstellingen in ieder geval met z'n allen helder hebben en dat niet elk klein landje, want Nederland is echt heel klein in het groot geheel, zijn eigen strategie gaat uitventen. Ja. En iedereen heeft natuurlijk te maken met de binnenlandse politiek. Dat hebben de Canadezen, dat heeft iedereen. Maar je bent toch onderdeel van een groot geheel.
Helder. Ik leg deze even voor aan meneer Kitsen. Want dat is natuurlijk inderdaad een vraag die je kunt stellen. We zijn een kleine radar in een grote geheel. En wij kunnen dan misschien onze prioriteiten gigantisch goed op orde hebben. Dat zou kunnen. Maar dan is het maar de vraag of in het grotere geheel dat ook het geval is.
Ik geloof wel dat je dan meer invloed kunt krijgen in het grotere geheel. Hè. Ik ben het overigens niet met u eens. In Oeroeskan werkt u wel degelijk samen met heel veel met de lokale overheid en ook met de nationale overheid. Maar goed, daar kunnen we een apart verhaal over gaan houden.
Ja, ja.
Kijk nu, vorige week mijn ervaring in de Sahel. De Belgen die hebben een heel eigen strategie in Niger. De localization strategy, noemen ze die. Die gaat uit van lokale aspecten. En dat slaat dusdanig aan. Het lijkt ook op wat Nederland graag zou willen doen. Maar de Amerikanen zijn nu ook daarover nadenken om dat over te nemen.
En hoe ziet dat er concreet uit dan?
Dat je gebruik maakt van lokale visie op dingen. En bijvoorbeeld dat je gaat kijken wat vindt de lokale overheid en wat vindt lokaal bijvoorbeeld militairen, wat hebben ze nodig?
Ja, en dan hebben we het over infrastructuur.
Infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook kleine dingen, waterputten, ja. Maar ook kleine dingen, bijvoorbeeld doktoren. En dat je die doktoren niet laat opleiden door westerse doktoren, maar dat je dan gewoon doktoren uit het land zelf, uit de hoofdstad haalt, die ter plaatse in een dorp les gaan geven.
Oké, ja, dus veel meer als ja.
Ja, maar dat even als voorbeeld. Ja, ja, maar ik denk dus dat echt, als jij een goed plan hebt en weet wat je wil, kun je echt wel invloed hebben in de coalitie.
Ja. Oké, volgende vraag. De volgende keer gaan we lottenballetjes trekken.
Kijk, ik stel deze vraag niet als militair of als academicus, maar als belastingbetaler.
Oh mijn god.
En dan komt hij, want we leren zojuist dat we gehinderd door onze kortcyclische democratie eigenlijk helemaal geen lange missies kunnen neerzetten. We hebben een roestige krijgsmacht en we behalen onze onduidelijk geformuleerde doelen niet.
Ja.
En wordt er dan wel eens serieus nagedacht over de nulhypothese? Want ik hoor heel veel over het hoe, een gezellig onderontje over het hoe. Waterputje of met lokale mensen of iets meer die approach of wat dan ook. Maar het of, moeten we dit eigenlijk wel doen?
Hele goede vraag. Moeten we gewoon niet hartstikke thuis blijven?
Ja.
Ik ga gewoon heel duidelijk nee zeggen. Juist ook omdat je kijkt naar de discussie over de binnenlandse politiek en militaire strategie buitenspel. Wij zijn onderdeel van allerlei allianties. Wij zijn nooit alleen. Dus op het moment dat je zegt, joh, ik ga niks doen, want het maakt toch niet uit, dan kom je toch een beetje in het free rider principle. Je hebt nog steeds een verantwoordelijkheid binnen zaken die er gebeuren binnen het NAVO-bondgenootschap of binnen de Europese Unie. Als je daar een verantwoordelijkheid... Wij zijn de 16e economie van de wereld, jongens. Echt, wij zijn echt... Wij verdienen heel veel geld aan handel, overal in de wereld. En als we dan achteroverleunen en zeggen, ja, wij bereiken niks, want wij doen het toch niet toe. Dat ben ik ook niet mee eens, hè, want wij doen het best wel toe. Als je kijkt naar de discussie over Amerikanen, hoe wij omgingen met lokale bevolkingen en zij. Zij trappen een deur binnen, gooien een granaat naar binnen en leggen dan de dollars neer. Wij klopten eerst netjes aan, joh, wat gebeurt er? Hebben ze echt van geleerd. Dus daar hebben ze ook wel naar gekeken. Dus je maakt echt wel onderdeel uit van een groter geheel, waarbij je dingen kan veranderen. Dus we zijn een onderdeel van heel veel coalities, daar horen we bij, hebben verantwoordelijkheid in. We moeten gewoon leren dat we onze defensie op orde hebben, dat we genoeg geld uitgeven aan defensie, dat we genoeg spullen en mensen hebben.
Ja, maar dan komen we toch even terug op een eerder punt, hè? Het planten van een vlaggetje ergens. Dat daarvan zeiden we eerder van, dat is misschien soms een reden om een missie te beginnen, maar het is misschien niet altijd een hele goede reden. Mevrouw Hoelands, meneer Kitsen, meneer Bosman, allemaal tegelijk.
Ja, nee, maar het verschilt per keer.
Ja.
Soms hebben we ook gewoon één iemand ergens op een hoofdkwartier zitten.
Ja.
Die gewoon meekijkt, meeluistert, meedoet
en aanwezig is. Maar is het planten van een vlag, is dat een goed doel?
Het planten van de vlag is niet het doel op zich. Het feit dat je aanwezig bent en daarmee verantwoordelijkheid draagt voor datgene wat er gebeurt.
Maar
je bent onderdeel van het systeem en hebt dus commitment.
Ja, dus het politieke signaal afgeven dat je onderdeel bent van een systeem en dat je gewoon af en toe bereid bent om je steentje bij te dragen, dat is op zich wel een belangrijk doel.
Ja, je kunt er ook een beetje wat cynisch en realistischer naar kijken en zeggen, het is gewoon brood nodig.
Ja.
Het gaat om invloed. Invloed in het internationaal systeem. Ik heb zelf ook nog eens een vredesmissie voor de VN mogen doen, in 2000, 2001 op Cyprus. Waar eigenlijk aangekoppeld was dat Nederland een tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad wilde hebben.
Ja.
Hetzelfde wordt gezegd over Mali.
Ja. Dan hoor ik al het woord koehandel in mijn hoofd resoneren. Maar, maar goed, maar ik snap het. Nog een allerlaatste vraag. Die meneer had zijn vinger omhoog. Dus, en het liefst zo kort en bondig mogelijk.
Mijn naam is Jos Kester. Ik kom uit het Westland. Het is mij uit het hart gegrepen overigens wat de heer Kitsen en de heer Bosman zeggen. Wat mij overigens zeer frappeert, is dat u nu komt vertellen dat die plaatselijke bevolking vraagt om waterputten en dat meest basale. En ondertussen gaan wij bommen gooien. Dan vraag ik aan u, wat kosten bommen en wat kost een waterput?
Oké, wat kosten bommen en wat kosten waterputten?
Nou, ik heb de bonnetjes niet bij me, maar het is een serieuze vraag. Natuurlijk is een waterput goedkoper dan een bom, maar dat is bijvoorbeeld iets wat in mijn eigen werk ook voorop staat. Hè. En ik zat vorige week, praatte ik met officieren uit verschillende van die Sahellanden. En ze zeggen gewoon, ze komen bij ons en ze vragen juist van, ik begrijp, ik moet extremisme bestrijden van mijn generaal. En ik zeg tegen mijn generaal, ik moet niet terroristen doodschieten. Ik denk dat er hier een weg moet komen. Want het probleem is dat hier de lokale bevolking niet kan handelen. Maar mijn generaal zegt, nee, ik wil dat jij terroristen doodt. Ander land komt nog iemand naar me toe en die zegt van, ja, ik heb met de dorpshoofd gesproken hier en die geven aan wat het probleem is. Alleen als ze dat doorgeven in de lijn, dan gebeurt er niks mee. En ze vragen ons, we weten dat jullie dat al doen, kunnen jullie ons daar niet meer bij helpen? En jullie hoeven het niet te doen, maar jullie moeten ons opleiden in hoe je dat gaat aanpakken. Dus ik denk dat wij al veel meer op die lijn zitten dan puur zeg maar geweldsgebruik.
Nu wordt het. Ja.
Het militair-industrieel complex hoor ik hier voorbij komen. Daar heb ik altijd goede gesprekken over met Sadet Karabeloet. Je moet er wel kritisch op zijn, ben ik absoluut met u eens. Maar je hebt ook een verantwoordelijkheid om te kijken van hoe projecteer ik mijn veiligheid. Wat heb ik daarvoor nodig en hoe kan ik dat gebruiken? En dat is wel een wisselwerking waar je in zit. En volgens mij hebben we het met z'n allen over gehad. Het feit dat je bommen gooit is één, maar als je de grondoorzaak van terrorisme, van armoede niet weghaalt, heb je een probleem. Dat betekent dus dat je, en dat is de militaire inzet is het vervolg op politieke inzet, zal ik maar zeggen. Maar na die militaire inzet komt weer die politiek. Dus het feit dat als de politiek niet invult datgene na wat de militaire inzet komt, want na de militaire inzet is het niet klaar.
Ja.
En als er dan niks vervolgd is, heb je een probleem.
Mevrouw Roelands.
Ja, ik wou nog even iets toevoegen over die wapenindustrie. Die heeft natuurlijk in diverse gevallen wel degelijk een enorme invloed. En dan kan je natuurlijk het voorbeeld van Jemen nemen, waar de Amerikanen en de Britten en de Fransen en de Spanjaarden enorm veel wapens leveren aan Saudi-Arabië en de Emiraten, die allemaal gebruikt worden in Jemen om daar een oorlog die naar niks dan ellende leidt voeren. Dus daar zie je, en Trump is daar heel open in. Hè, dat was een fantastische, die heb ik wel eens vaker gebruikt, foto van Trump met de kroonprins van Saudi-Arabië. En die heeft Trump helemaal stralend een geweldig bord voor zich met alle wapensystemen die hij allemaal heeft verkocht aan die Saoedische kroonprins, die een beetje zit te glimlachen. Het Amerikaanse congres heeft bij herhaling al gezegd van, er moet een einde komen aan die wapenleveranties aan Saudi-Arabië om Jemen en om natuurlijk de mensenrechtssituatie in Saudi-Arabië. Maar Trump heeft dat elke keer gevetoed. En hier zie je dus duidelijk dat de wapens en de belangen van Trump daar een oorlog aan de gang houden.
Ja, oké. Hier gaan we het bij laten. Ik heb onthouden van dit debat in ieder geval dat het stellen van doelen, duidelijke doelen, heel belangrijk is. En dat vooral de nazorg van militaire missies, dat daar eigenlijk heel vaak de dingen misgaan. Dus laat dat een opdracht wezen voor de politiek. En dan geef ik nu het laatste woord aan Maaike.
Dankjewel. Heel fijn dat u er vandaag allemaal was. Ook veel dank aan het panel. Ik vond het erg interessant. Deze maand hebben we nog in de reeks Democratie in debat een politiek café over de Tweede Kamer en of er versterking nodig is voor de Kamerleden. En een film in debat over jongeren die op het verkeerde pad zijn geraakt en op het juiste pad terug moeten komen. Voor nu zeg ik, napraten mag in de sociëteit op eigen gelegenheid. Heel veel dank dat u er was en graag tot de volgende keer.
Hartelijk dank.